Goedemorgen. Goedemorgen. Weet je, veel mensen, als je het ze eerlijk zou vragen, zouden stiekem een klein beetje opgelucht zijn als dat hele december gebeuren weer achter de rug is. Het is nogal een stressvolle periode voor veel mensen. Heel veel mensen zouden blij zijn als het allemaal weer achter de rug is. Weet je wel, familie weer naar huis, kerstversiering weer naar zolder, kinderen weer naar school, alles weer gewoon zoals het was. Ik ga niet vragen of dat je je hand op wil steken als je je aangesproken voelt, want dat zou de stemming bij het kerstdiner vanmiddag waarschijnlijk niet te goede komen. Maar ik weet dat het zo is. En eigenlijk is dat altijd zo geweest. Vanaf het eerste kerstfeest eigenlijk al. Dat eerste kerstfeest, als je het dan een feest kon noemen, was voor veel mensen een hele stressvolle periode. Dat had alles te maken met die volkstelling die had plaatsgevonden. Mensen moesten naar de plek van hun geboorte toe, naar de plek waar hun familie vandaan kwam, om zich daar te laten inschrijven. Dus ze moesten op reis. Veel mensen waren op de been geweest. En reizen is in deze tijd vaak al niet zo'n pretje, als het druk is. Maar zeker 2000 jaar geleden in Israël. Het was gevaarlijk, het duurde lang en de faciliteiten om te overnachten waren ronduit beroerd. Dus die mensen wilden het liefst die volkstelling het liefst zo snel mogelijk vergeten. Gewoon gauw terug naar huis. Alles weer zoals het was. Maar de wereld zou nooit meer worden zoals die was. Want te midden van die chaos, te midden van die stressvolle periode, was de koning van de Joden de wereld binnen geslopen. En ik zeg geslopen, omdat het bepaald geen breaking news was geweest. Er waren maar weinig mensen die het hadden opgemerkt. Een paar herders in het veld, twee hoogbejaarde mensen in de tempel. En verder was het eigenlijk de meeste mensen ontgaan. Bijna iedereen. Maar ergens in het oosten, ver weg in het huidige Iran, waren een aantal wijzen op weg gegaan. Omdat ze iets aan de hemel hadden zien staan, waardoor zij zeker wisten dat de koning van de Joden is geboren. En ze begonnen aan een 2000 kilometer lange reis. Zo zeker waren ze ervan. En toen ze aankwamen in Jeruzalem, want dat is waar je verwacht een koning aan te treffen, de koning van de Joden, toen raakte heel Jeruzalem in verwarring. En één man in het bijzonder. Herodes. Nou, waarom raakte hij in verwarring? Er staat eigenlijk letterlijk, staat hier, hij stond te shaken. Maar dat staat een beetje raar in de Bijbel, dus daarom hebben ze ervan in verwarring gemaakt. Maar letterlijk staat er, hij stond te shaken. Hij trilde als een rietje. Hij had het niet meer. Waarom was dat? Waarom zou hij zo in paniek zijn geweest voor een paar mensen die op kraamvisite kwamen? Nou, om dat te begrijpen, moet je snappen wie die magiërs, wie die wijzen eigenlijk waren. Ze worden wel eens magiërs genoemd. Het komt van het Griekse woord magoi. En die magiërs, dat waren een stam van het volk de Mede. Van de Mede en de Persen, weet je wel? En die stam, dat was een priesterstam. Een klein beetje zoals de Levieten de priesterstam waren van de Israëlieten, zo waren de magiërs, de magoi, waren de priesterstam van de Mede. Maar deze priesters hadden niet alleen verstand van godsdienst, wat je zou mogen verwachten van een priester. Ze hadden ook verstand van sterren. En ze hadden verstand van geschiedenis en van politiek en van geneeskunde en van landbouw. Eigenlijk hadden deze mensen van heel veel dingen verstand. Ze worden dan ook wel eens de wijzen genoemd. En omdat ze zo wijs waren, hadden ze heel veel invloed. Zelfs op koningen. Ze gaven koningen advies. Weet je bijvoorbeeld nog dat koning Nebukadnezar een keer een hele nare droom had gehad? Toen riep hij de wijzen bij zich om die droom uit te leggen. Nou, zij konden het toen niet. Daniel kon het wel en Daniel wordt dan de baas van de wijzen. Maar deze mensen hadden dus heel veel invloed. Zelfs op koningen. Dit waren influencers van de bovenste plank. Historici die zeggen zelfs dat er bij de Perzen nooit iemand koning is geworden zonder eerst een opleiding te hebben gehad van de magiërs en zonder erkend te zijn door de magiërs. Ze hadden zoveel invloed dat ze zelfs konden bepalen wie de koning werd en wie niet. Dit waren mensen met een neus voor koningschap. Deze mensen herkenden een toekomstige koning als ze er eentje zagen. Dit waren koningscouts, zeg maar. Want je was zoals een voetbalscout. Iemand is die langs al die voetbalverenigingen gaat om te kijken waar is het nieuwe talent? Waar zit die nieuwe Messi? Waar zit die nieuwe Ronaldo? Nou, dit waren koningscouts. Mensen die een koning herkenden als ze er eentje zagen. Nou, dan snap je nu denk ik wel een klein beetje, hè, waarom Herodes stond te shaken toen deze mannen bij hem aan de poort stonden. Met de vraag, waar is de nieuwe koning van de Joden? Want tot dan toe was er namelijk maar één iemand die zichzelf koning van de Joden mocht noemen. En dat was hij zelf. Niet trouwens dat hij een afstammeling was van de Joodse koning David, hoor. Hij was sowieso niet Joods, hij was een Idumeer. Maar hij had het gekregen als een titel van keizer Augustus in Rome. Die had gezegd, jij Herodes, jij mag jezelf koning van de Joden noemen. Gewoon om de Joden dwars te zitten. En hij was zo trots op die titel. Hij was apetrots op die titel. En altijd bang dat er iemand zou komen die die titel in zou pikken. Altijd op zijn hoede, altijd achterdochtig. Hij keek altijd over zijn schouder omdat hij doodsbang was, als de dood. Dat er iemand zou komen om die titel in te pikken. En dat bedoel ik letterlijk als de dood. Hij was zo achterdochtig dat hij 2 van zijn vrouwen, 3 van zijn zoons, 45 mannen van de Joodse Hoge Raad en talloze andere mensen heeft laten vermoorden. Uit pure achterdocht. En daarom vonden de Romeinen het een geweldige koning. Maar de Joden konden zijn bloed wel drinken. En dat wist Herodes. En het zat hem een beetje dwars dat het waarschijnlijk zou gaan gebeuren dat als Herodes zou sterven, dat de Joden een feestje zouden bouwen. Maar daar had hij iets voor bedacht. Hij had van alle vooraanstaande Joodse families had hij iemand laten arresteren. En op het moment dat Herodes zou komen te overlijden, zouden deze mensen gedood worden. Zodat de Joden niet op het idee zouden komen om de slingers op te hangen als Herodes zou overlijden. Nou kun je je voorstellen wat er gebeurt in het hoofd van zo'n man als hij de vraag krijgt, hey, waar is de nieuwe koning van de Joden? Kortsluiting. Reken maar dat Herodes een rotdag had die dag. En als Herodes een rotdag had, had heel Jeruzalem een rotdag. Ze kennen hem langer dan vandaag. En daarom was niet alleen Herodes, maar heel Jeruzalem in verwarring. Kijk, Herodes zou er echt geen probleem mee hebben gehad als die wijzen hadden gevraagd, die magiërs hadden gevraagd, waar is de nieuwe rabbi van de Joden? Of waar is de nieuwe wonderdoener, of de nieuwe profeet, of de nieuwe lifestyle coach van de Joden? De meeste mensen hebben geen probleem om Jezus te zien als rabbi, of als leraar, of als lifestyle coach, of wat dan ook. Maar Herodes, die zag haarscherp wat de meeste mensen over het hoofd zien. Herodes begreep wat de meeste mensen niet begrijpen, namelijk dat je in een land heel veel rabbies kan hebben. Heel veel leraars, heel veel profeten. Maar dat er in een land maar plaats is voor 1 en niet meer dan 1 koning. En als er een nieuwe koning arriveert, kan de oude koning maar 1 ding of 2 dingen doen. Hij kan ofwel zijn kroon afzetten en buigen voor de nieuwe koning. Of hij kan zich verzetten en vechten tegen de nieuwe koning. En aangezien Herodes er niet de man naar was om het eerste te doen, besloot hij om het tweede te doen. En aan zijn toch al lange kerfstok voegde hij de zoveelste gruweldaad toe. Die later bekend is geworden als de kindermoord in Bethlehem. Waar we omwille van de lage gemiddelde leeftijd niet verder op ingaan. Dat was Herodes. Weet je, in de Bijbel wordt God gepresenteerd als koning. Vanaf de allereerste bladzijde tot de allerlaatste bladzijde. En dat hele dikke stuk ertussenin wordt God voorgesteld als koning. Maar weet je wat wij deden op de tweede bladzijde? Op de tweede bladzijde van de Bijbel zeiden wij tegen God, God, we willen helemaal niet dat u koning bent. We willen zelf koning zijn. En we zetten de kroon op ons eigen hoofd. Kun je je voorstellen? We zetten de kroon op ons eigen hoofd. We wilden zelf koning zijn. Maar je begrijpt wel dat een kroon die gemaakt is voor zo'n grote koning, dat die veel te groot is en veel te zwaar voor ons. Toch? Er hangt hier een knots van een kroon. Heb je hem al gezien? Ik heb hier nog niemand rond zien lopen die zo'n groot hoofd heeft dat die kroon erop past. Tenminste, misschien een enkeling. Maar stel je voor dat deze van massief goud is gemaakt, van echt goud. Dan zou je hem niet eens op kunnen tillen. En als je dat al zou kunnen, dan zou je hem misschien heel even op kunnen tillen. Maar dan zou heel snel je armen beginnen te trillen, je knieën beginnen te knikken. En je zou bezwijken onder het gewicht van zo'n grote kroon. Als wij proberen om de koning van ons leven te zijn, zoals Herodes dat probeerde, zullen we vroeg of laat bezwijken. Onder het gewicht. Wij kunnen die kroon niet dragen. En wij allemaal voelen dat gewicht van die kroon drukken op ons hoofd. Je voelt het gewicht, misschien ben je er niet eens van bewust, maar je voelt het gewicht drukken. Op het moment dat je probeert om de touwtjes in handen te houden, grip te houden op je leven, in control te blijven, maar het glipt je gewoon door de vingers heen, het lukt niet. Je voelt het gewicht van die kroon als je probeert om te voldoen aan de verwachtingen van andere mensen en de eisen die je zelf hebt opgelegd, maar je merkt dat het steeds zwaarder wordt. Je gaat steeds krommer lopen. Je voelt het gewicht van die kroon als je probeert om de slimste, de snelste, de grappigste, de mooiste, de leukste, de meest succesvolle te zijn. Maar dat er dan altijd iemand is die net iets slimmer, net iets sneller, net iets leuker, net iets grappiger en net iets succesvoller is dan jij. Weet je wel, die nieuwe op je werk, die collega. Toppetje, zo'n peer. Gaat het nog ver schoppen. Maar van binnen voel je je bedreigd. Of die bij de voetbal, die nieuwe in het team. Topscorer, geweldig voor wat betreft de competitie. Maar iedereen heeft het over hem. En van binnen voel je je bedreigd. Voel je het gewicht van die kroon? En dat is, als je daar ook maar iets van herkent. Al is het maar een flintertje, dan lijkt je misschien meer op Herodes dan je in eerste instantie zou willen toegeven. En dat is ook niet zo vreemd, want diep in elk mensenhart zit een kleine Herodes. Diep in elk mensenhart zit een klein achterdochtig alleenheersertje. Die iedereen die slimmer, grappiger, leuker, mooier en succesvoller is dan hij, ziet als een potentiële bedreiging voor zijn kroon. En over bedreiging gesproken, als Jezus dan je leven binnenstapt, kan het best voelen als een bedreiging. Zoals die nieuweling op je werk of bij het team. Maar dan nog veel meer. Want als Jezus je leven binnenstapt, doet hij dat niet als lifestyle coach. Kom op, je kunt het best. Je kunt in control zijn. Je kunt de baas zijn over je eigen leven. Als Jezus je leven binnenstapt, doet hij dat niet als assistent. Laat mij je helpen om die kroon te dragen en de baas te worden over je eigen leven. Nee, als Jezus je leven binnenstapt, doet hij dat als koning. En anders niet. Hij komt niet om je te helpen dragen met die kroon. Hij komt om je te ontkronen. Hij komt om te zeggen, geef mij die veel te zware, veel te grote kroon maar. Ik kan hem wel dragen. Misschien vind je het prima om Jezus te zien als een soort toevoeging aan je leven, als een assistent of als een coach. Maar wat als die zich aan je opdringt en voorstelt als de alleenheerser? Zie jij dan wat Herodes zag? Zie jij dat er maar plaats is voor één koning in jouw leven? En dat als er een nieuwe koning arriveert, dat de oude koning, jij in dit geval, maar twee dingen kan doen. Ofwel zijn kroon afzetten en buigen. Ofwel zich verzetten. Wat doe jij? Hoe reageer jij op die koning? En misschien dat je denkt, ja, wacht even, serieus. Bedoel je nou echt dat alles waar ik trots op ben, alles wat ik heb opgebouwd, mijn zorgvuldig opgebouwde koninkrijkje, dat ik dat allemaal moet afleggen? Dat ik dat allemaal moet overgeven? Serieus? Nou ja, dat is wel een beetje waar het op neerkomt. Maar laat me je eraan herinneren dat je dat vroeg of laat toch wel moet. Vroeg of laat zul je alles waar je trots op bent, alles wat je hebt opgebouwd, af moeten leggen. Vraag maar aan Herodes. Herodes de Grote wordt hij genoemd. Maar Herodes de Grote moest niet zo heel lang hierna zijn kroon afzetten. En alles opgeven. En zo is met al die grote koningen gegaan. Alexander de Grote, zelfde verhaal. Karel de Grote, zelfde verhaal. Napoleon de Grote. Eén voor één moesten ze hun kroon afzetten. Je kunt die kroon niet altijd vast blijven houden. God gaat je die kroon niet altijd laten houden. Het is zijn kroon, weet je wel. Het zijn zijn kroonjuwelen. Hij vraagt ze je of vrijwillig te geven, of hij neemt ze van je. Klinkklokje, klingelingling, moest ik aan denken. Leuk, die kerstklokjes. Hij vraagt je of die kroon vrijwillig te geven, of hij neemt hem van je. Het is zijn kroon. Vroeg of laat zul je hem af moeten leggen. Maar echt beter vroeger dan later. Want op de dag van de kroning wil je echt niet betrapt worden met de kroonjuwelen. Geloof me. Dan ben je echt het haasje. En tegelijkertijd. Ik snap best je reserves. Ik begrijp best dat je niet zomaar aan de eerste de beste koning die voorbij komt je de touwtjes uit handen geeft. Dat snap ik best. Ik bedoel, wat weten wij nu van koningen? Wij weten van koningen dat ze ofwel machteloos waren. en eigenlijk niks voor je konden doen. Ik noem verder geen namen, maar... Ofwel, dat ze hun macht misbruikten. Dus natuurlijk geef je niet zomaar de touwtjes uit handen aan de eerste de beste koning die voorbij komt. Maar dit is niet zomaar de eerste de beste koning. Deze koning is echt van een heel ander kaliber. Er staat bijvoorbeeld over hem geschreven in Jesaja 42. Hij zal het geknakte riet niet verbreken. En hij zal het walmende vlaspitje niet uitdoven. Hij zal het geknakte riet niet verbreken en het walmende vlaspitje niet uitdoven. Dat je denkt, wat is dat nou weer voor een koning? Wat voor koning maakt zich nou druk over rietstengeltjes en over vlaspitjes? Heeft hij niet iets beters te doen dan zich druk te maken over dat soort dingen? Riet is heel goedkoop materiaal, hè? Groeit als een tierenlier. Je hebt er heel snel heel veel van. Maar als het dik genoeg is, dan kun je er een fluitje van maken. Moet je maar eens aan je vader vragen of hij dat kan. En anders kijk je een TikTok-filmpje. Dan kan je een fluitje van maken van een rietje. En als dat rietje dan knakt, is er geen man overboord. Dan gooi je het rietje weg en je zoekt een nieuw rietje op. Er is riet genoeg. En dan maak je gewoon een nieuw fluitje. Je gaat niet je tijd verspillen aan zo'n onzinnig stukje riet. De meeste mensen doen dat niet tenminste. De meeste mensen lopen door. Maar Jezus blijft staan. Hij ziet iets liggen op de grond en hij raapt het op. Het is zo'n rietstengeltje. Een geknakt rietje. Maar in plaats van het weg te gooien, wat de meeste mensen zouden doen, begint hij ermee aan het werk te gaan. En al zijn liefde en al zijn aandacht en al zijn toewijding en al zijn vaardigheid stopt hij in dat ene waardeloze rietstengeltje. Het geknakte rietje. Maar als die klaar is en hij het aan zijn mond zet en erop blaast, dan klinkt het zoals het nog nooit geklonken heeft. Dat fluitje van een cent. Maar het klinkt zoals het nog nooit geklonken heeft. Jezus kan de mooiste dingen doen met geknakte rietstengeltjes. En dat vlaspitje, weet je wat dat is, een vlaspitje? Dat is eigenlijk niet meer dan een bakje met een beetje olie erin en een lontje. Maar als het olie een beetje op is, dan begint het te walmen. Te stinken. Dat heb je ook als je een kaasje uitblaast en dat lontje blijft nog een poosje doorgloeien, weet je wel. Een beetje een vieze lucht. Nou, bij een vlaspitje is dat nog veel meer. Binnen de kortste keer staat de hele kamer blauw. En dat slaat op je adem en dan wil je het liefst zo snel mogelijk uitmaken. Weg ermee, weg met die stank. Niemand zit te wachten op een walmend vlaspitje. Maar wat doet Jezus? Jezus pakt dat walmende vlaspitje vast. En ook daar gaat hij mee aan het werk. En al zijn aandacht stopt hij in dat vlaspitje. En het is een beetje een gepriegel, want het geeft weliswaar geen licht meer, maar het is nog wel flink heet, dus hij brandt af en toe zijn vingers, maar hij gaat door. En als die klaar is en de olie is aangevuld en het lontje ligt weer recht, dan geeft het licht tot blijdschap van iedereen in huis. Jezus kan de mooiste dingen doen met geknakte rietstengeltjes en walmende vlaspitjes. En ik zeg dat omdat ik weet dat hier mensen zijn die geknakt zijn. Mensen met geknakte gevoelens, geknakte emoties, geknakte verwachtingen, geknakte hoop, geknakt vertrouwen. Er zijn hier mensen die het gevoel hebben dat ze te veel zijn. Dat andere mensen niet op hen zitten te wachten, dat ze maar beter kunnen vertrekken. Mensen die soms zelfs door hun gedachten horen gaan, het is maar beter als je uitgedoofd wordt. Dan heb ik goed nieuws voor je. Deze koning heeft inderdaad niks beters te doen dan zich druk te maken over geknakte rietstengeltjes en walmende vlaspitjes. Het is zijn lust en zijn leven. Hij doet niet liever. Hij maakt de mooiste dingen van geknakte rietstengeltjes en walmende vlaspitjes. Wat een koning is dat? Wat is dat voor een koning? Dat kan alleen maar een koning zijn die onder een afdak is geboren. Dat kan alleen maar een koning zijn die zich de koning van de Joden mag noemen. En weet je wanneer de eerstvolgende keer is dat Jezus koning van de Joden wordt genoemd in Matteüs? Dat is als mensen het op een bordje schrijven. Dit is Jezus, de koning van de Joden. En dat timmeren boven zijn hoofd, terwijl hij snakkend naar adem aan een kruis hangt om te sterven. Dit is Jezus, de koning van de Joden. Niet om dood te blijven trouwens, hè? Maar om er dwars doorheen te gaan en de dood te overwinnen. Voor zijn volk. Dit is een koning die sterft voor zijn volk. Kun je je voorstellen hoe totaal anders deze koning is? Herodes, die nam levens. Jezus gaf zijn leven. Herodes sleurde mensen mee zijn dood in. Jezus sleurt mensen mee het leven in. Herodes zei, als ik sterf, dan jullie ook. Jezus zei, als ik sterf, kun jij leven. Alle koningen waar je aan vastklampt, zullen je meenemen in hun val. Maar als je aan deze koning vastklampt, met alles wat je hebt, en dat is het enige wat van je wordt gevraagd, zal hij je meenemen in heerlijkheid en overwinning. Dit is een koning. Voor wie je net als de magiërs kunt neerbuigen. Zonder dat je bang hoeft te zijn dat hij je vertrapt. Dit is een koning waar je net als de magiërs alles voor kunt neerleggen. Je kroon, je goud, je wierook, je mirre en alles waar je trots op bent. Zonder dat je bang hoeft te zijn dat hij je misbruikt of uitbuit. Dit is een koning die machtig genoeg is om je te redden. En nederig genoeg is om je lief te hebben. En mijn gebed, mijn verlangen is deze chaotische tijd in je leven, in het jaar, dat de Heilige Geest het mag gebruiken om de koning van de Joden te laten geboren worden in je hart. Dat hij je leven mag binnensluipen. En dat je net als al die andere gelovigen mag zingen. Komt, laten wij aanbidden. Komt, laten wij aanbidden. Komt, laten wij aanbidden. Die koning, want u alleen bent waardig, want u alleen bent waardig, want u alleen bent waardig, o koning. Wij prijzen u voor eeuwig, wij prijzen u voor eeuwig, wij prijzen u voor eeuwig, o koning. Vader in de hemel, dank u wel dat we bij u mogen komen. Dat we mogen weten dat u zo anders bent, Heer Jezus. Als alle koningen die we gekend hebben, alle koningen die we gediend hebben. Dat u machtig genoeg bent om te redden. En nederig genoeg bent om lief te hebben. Vader, ik bid u voor diegenen die u nog niet kennen als koning. Misschien wel hebben leren kennen als assistent, of als coach, of als inspirerend voorbeeld, maar nog niet als koning. Ik bid u dat zij ook vandaag hun kroon af zullen mogen zetten. En aan u mogen geven. U bent de enige die last kan dragen. U bent het waard, Heer. Word geboren, Heer, in onze harten. U bent koning. Amen.